Hoe geef je richting aan verandering? Hoe maak je impact met visie, leiderschap en innovatie? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Hier vind je al onze programma's voor business shapers. Met gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren. Betrokkenheid en bevlogenheid. Inzetbaarheid en inclusie. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie. PeoplePower met Glenn van der Burg.
Aan het begin van ons leven speelt onderwijs een zeer dominante rol. Basisschool, voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs of universiteit. Met een diploma op zak ben je klaar om te gaan werken. En daarmee is de rol van moedertje staat op het gebied van leren uitgespeeld. En ligt de verantwoordelijkheid vooral bij het individu en voor een deel bij de werkgever. Als je die hebt natuurlijk. Maar wij moeten en willen een leven lang leren. Leren zou een vast doel en activiteit moeten zijn in ons gehele leven. Van wieg tot graf. Welke rol zou de overheid daarin kunnen spelen? Moet er zoiets komen als een individueel leerbudget waar je je leven lang uit kan putten? Wat betekent een leven lang leren voor bestaande werkwijzen zoals de tweede toetsen, de diploma's, maar ook de instituten als ROC's, hogescholen en universiteiten? Ik ga over in gesprek met Ingrid van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, en Tom Bos, algemeen directeur van Online Academy. En omdat Ingrid van Engelshoven en ik elkaar al een tijd kennen, hebben we afgesproken om elkaar te tutoyeren. Fijn dat je luistert naar People Power.
People Power met Glenn van der Burg.
Fijn dat jullie er zijn allebei. Ingrid op afstand, maar toch dichterbij. En Tom bij mij in de studio. Ja, Ingrid, een leven lang leren. Laten we eerst maar even checken of jij dat ook een goed idee vindt. Want anders dan hebben we een ander gesprek te voeren.
Ja, nee, zeker vind ik dat een goed idee. En het is ook onderdeel van het kabinetsbeleid. Ik doe dat op dit terrein samen met Wouter Koolmees. En waar we echt naartoe moeten is, hè, waar vroeger, ja, je schetste, nou ja, wat voor diploma's halen we allemaal. En vroeger vonden we een diploma in het mbo of in het hoger onderwijs een eindstation. Nou ja, dat moet nu meer het begin zijn van een leven lang ontwikkelen. En de notie, je bent nooit uitgeleerd, moet echt vanaf de wieg nu tussen ieders oren komen. Ik vind dat het nodig is. Dat merken we nu ook zeker. En ik vind dat de overheid daar een rol in heeft.
Ja, hoe ziet die rol eruit? En ik snap dat dat een vergezicht is, want het is nog niet zo ver. Maar hoe zou jij die invullen als je het in je eentje, of misschien samen met Wouter, voor het zeggen had?
Nou ja, er zijn twee kanten. Het is hoe organiseren we die vraag naar leven lang ontwikkelen? Daar hebben natuurlijk werkgevers, werknemers ook zelf een rol in. Maar de overheid heeft daar ook een rol in het ervoor zorgen dat er straks voor iedereen gewoon een budget is waaruit je kunt putten om dat leven lang ontwikkelen waar te maken. Ik denk dat de overheid zeker ook een rol heeft om ervoor te zorgen dat het voor iedereen haalbaar en betaalbaar is. En de overheid heeft ook een rol in het stimuleren van voldoende aanbod. Dat zit er natuurlijk ook wel bij, zeker bij de private onderwijsaanbieders. Maar zeker ook bij het publiek en bij het bekostigde onderwijs. Dus aan beide kanten heeft de overheid echt een rol.
Ja, en we investeren nu natuurlijk heftig aan het begin. Maar er zijn ook genoeg mensen die aan het begin, door hormonen of omdat ze gewoon nog niet zo goed weten wat ze willen, niet zo heel veel zin hebben om te leren of het gewoon nog niet zo goed lukt. Moeten die dan niet verderop in hun carrière die kansen krijgen die de rest misschien gelijk in het begin pakt?
Jazeker, en dat zou je echt met zo'n individueel leerbudget, hè, wat we nu hebben uitontwikkeld tot wat we noemen het stapbudget. Dat is nog maar een heel klein stapje op dat terrein. Maar eigenlijk zou je willen dat er voor iedereen ergens altijd een potje klaar ligt om ervoor te zorgen dat als jij bijvoorbeeld op latere leeftijd zegt van, nou ja, ik heb dat mbo-diploma op zak, maar ik wil toch bijvoorbeeld in de verpleegkunde een stap verder van mbo naar hbo, dat je dat ook op latere leeftijd kunt doen en dat je daar dan ook financieel niet in je eentje voor komt te staan.
Ja, mooi. En zou je dan ook zeggen dat dat zeg maar, is dat voor iedereen hetzelfde budget zeg maar, of hoe zou dat eruit zien?
Nee, volgens mij is dat Het is makkelijk om te zeggen, nee, het is niet voor iedereen hetzelfde. Die behoeften zijn ook anders. Daar zijn ook nog wel verschillende gedachten over. Hè? Er is aan de ene kant zegt men van, ja, je zou eigenlijk voor iedereen moeten zorgen dat iedereen het budget heeft, dat recht heeft tot een opleiding in het hoger onderwijs. En als je dat aan het begin van je leven niet opsoupeert, kun je dat later doen. Maar aan de andere kant zijn er ook mensen die bijvoorbeeld wel al gestudeerd hebben in het hoger onderwijs, maar later in hun leven ontdekken van, ja, datgene waar ik voor ben opgeleid, die baan bestaat helemaal niet meer. Of ik ga iets heel anders doen met mijn leven. En die zou ik dan toch ook nog die kans willen geven. Dus ja, moet dat precies voor iedereen hetzelfde zijn? Volgens mij moet iedereen vooral de kans krijgen om zich een leven lang te blijven ontwikkelen, naar gelang daar ook noodzaak voor is. Wat ik nu bijvoorbeeld zelf heel direct om mij heen zie, is dat heel veel mensen later in hun leven besluiten van, hey, ik wil toch leraar worden. Daar zijn we heel blij mee. En ook daar zoeken we nu naar een manier om ook hen financieel een handje te helpen om die opleiding te bekostigen. En ik hoop dat we dat breder en meer kunnen gaan doen.
Ja, en wat ik daar gelijk, los van het feit dat het natuurlijk fantastisch is dat we dat gaan doen, er zitten eigenlijk twee dingen die in mijn hoofd gebeuren. Enerzijds denk ik, nou, dat betekent dat de onderwijsbegroting nog even een tikje groter wordt. Want ja, je wil ook mogelijkheden bieden door de rest van het leven heen. En het tweede wat ik denk is, bij leraren is het eigenlijk, omdat er zo'n tekort is en zeker ook in de zorg, is het zo logisch eigenlijk dat je als maatschappij zegt, wij vinden dat heel belangrijk, dus ondersteunen we iemand. Maar zou daar een soort toets dan op plaats moeten vinden of zo? Een soort arbeidsmarkttoets? Dat niet iedereen maar gewoon een beetje rare dingen gaat willen worden?
Nee, wat we nu eigenlijk al doen, hè, is dat doet VWS bij de zorg. Maar doen wij ook voor leerkrachten. Dat zegt van, ja, voor tekortvakken, hè, de tekortberoepen, daar waar echt tekorten ontstaan. Daar zou het ook logisch zijn als de overheid daar een extra handje gaat helpen. Dat lijkt mij heel goed. En tegelijkertijd zien we ook, het is niet de overheid alleen. Hè? Ook werkgevers hebben, sociale partners hebben ook met elkaar de verantwoordelijkheid om te zorgen dat werknemers niet alleen geschikt blijven voor hun beroep, maar geschikt blijven voor de arbeidsmarkt. Ja. En daar moet ook langs die kant in geïnvesteerd worden. En we zien nu ook, er is eigenlijk heel veel geld beschikbaar via allerlei private opleidingsfondsen. Alleen heel vaak nog beperkt tot verder scholen in het vak wat je al hebt. Maar juist naar een andere plek in de arbeidsmarkt brengen. Jou fit houden voor die arbeidsmarkt van de toekomst. Daar worden die fondsen nog te weinig voor ingezet. En dat moeten we wel gaan doen. En daar moeten overheid en sociale partners ook samen in optrekken. Want als ik kijk naar van wat voor middelen liggen nou overal in de samenleving om dit mogelijk te maken, dan ligt er eigenlijk heel veel. We moeten ze alleen ook veel slimmer inzetten met elkaar.
Ja. Ja, er moet ook wat meer perspectief komen, denk ik. Hè? Want het is best wel moeilijk om je te beseffen dat je misschien docent kan worden voordat je je inschrijft van een opleiding van 4 jaar, zeg maar, en er een hoop geld aan uitgeeft. Of het nou je eigen geld is of wat van de overheid. Het is best pittig om in te schatten van, gaat me dit überhaupt lukken? Weet je, hoe kan ik deze stap gaan maken?
Nou ja, kijk, wat we daar doen, en daar heb ik ook een apart akkoord met de opleiders over afgesloten, en dat zullen we veel meer moeten doen. Wat je zag is dat als je als veertiger je meldde bij de PABO en zegt van, ja, ik wil voor de klas gaan staan, dat je eigenlijk door dezelfde, om het maar even heel onherbiedig te zeggen, door dezelfde wasstraat ging als de 17-jarige havist. En dat ging knellen. En wat we nu hebben gezegd van, ja, je moet veel meer bij die zij-instromers veel meer gaan kijken van, ja, waar staat hij in zijn leven? Welke ervaring brengt hij al mee? Ja. En wat is nou moet vooraan de stapel liggen, wat die moet leren? En zorg ervoor dat iemand ook aan de voorkant wordt, op de proef wordt gezet, dan ben je geschikt. Maar ook dat hij zo snel mogelijk voor de klas kan gaan staan. En dat doen we nu. Dus een zij-instromer kan eigenlijk heel snel voor de klas staan. Begeleid weliswaar tijdens zijn opleiding, omdat ik heel goed begrijp dat als, stel ik bedenk, als ik dadelijk minister af ben, ik ga toch voor die klas staan, dat 4 jaar dan te lang is om te moeten wachten. Ja. Dus dan moet je ervoor zorgen dat mensen een soepele overgang kunnen hebben, dat gekeken wordt van, wat kun je al, wat breng jij mee aan leerervaring. Ik had prachtig voorbeeld, iemand die zei van, ja, ik heb jarenlang bij een bank gewerkt op een hele financiële afdeling, dan moet niet rekenen als eerste op mijn lijstje staan, maar orde houden in de klas misschien veel meer.
Ja, mooi. Ja, en het grappige is, waar ik het zo heel graag met jullie over wil hebben, is als we dan vinden dat we een leven lang moeten gaan leren, wat zegt dat dan eigenlijk over hoe we het allemaal georganiseerd hebben? Dus ja, moeten we dan eigenlijk nog wel diploma's hebben of moeten we iets anders verzinnen? Dat hoor je zo.
People Power, over de kracht van mensen in organisaties.
Ingrid van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. En dan vooral verantwoordelijk binnen onderwijs voor het beroepsonderwijs en het wetenschappelijk onderwijs. En Tom Bos, directeur van Online Academy, die zijn in de studio. Ja, Tom, hoe kijk jij daar tegenaan? Want we hebben ooit natuurlijk, het onderwijs is natuurlijk ontstaan.
Ja.
Dat heeft zich geëvolueerd. Is daar een soort van revolutie nodig nu alles zoveel anders is en zoveel sneller gaat? Moeten we gaan kijken naar bijvoorbeeld een diploma wat je na 3 of 4 of 5 jaar of soms nog veel langer krijgt? Moeten we daar niet van af? Zijn er niet slimmere dingen voor te bedenken? Hoe zie je dat? Moet er iets drastisch gebeuren?
Nou, ja, het is al een beetje in beweging of zo. Hè? De huidige situatie helpt er ook best wel bij om natuurlijk wat andere perspectieven te brengen, doordat er gewoon simpelweg minder mogelijkheden zijn. Hè? Dus onderwijs verplaatst zich naar een deel online leren. En ik denk dat heel veel mensen nu ontdekken dat dat eigenlijk ook best veel uitkomsten biedt. En dan bedoel ik bijvoorbeeld veel gepersonaliseerder leren. Dingen leren die echt relevant voor jou zijn. Wij maken zelf bijvoorbeeld veel gebruik van adaptief leren. Hè? Dan maak je een soort intro toetsje en dan op basis daarvan selecteren we de inhoud die relevant voor jou is. Dus dan slaan we inderdaad rekenen over, want dat heb je al onder de knie gekregen op die bank. En dan ga je verder met de dingen die wel relevant voor jou zijn, zeg maar, die je echt nog moet leren. Dus daar zijn op allerlei vlakken zijn er best wel mogelijkheden in, maar dat gaat vooral over de uitkomst. En zo'n diploma zit natuurlijk heel erg gekoppeld aan de soort van de marktwaarde van jou als persoon bijna. Hè? Van wat, er wordt naar je diploma gekeken als je solliciteert. Niet als je aan het werk bent, zeg maar.
Het keurmerk dus, eigenlijk.
Ja, precies. Ja. Ja, en daar dient het nog wel echt een doel. Dus daar is een beetje de vraag van hoe ga je, als je dat al gaat doen, hoe ga je dat veranderen? Zeg maar? Hoe ga je zorgen dat mensen kijken naar de kwaliteiten en de vaardigheden die iemand in huis heeft? Meer nog dan het diploma. Ja, ik denk dat dat best wel door de druk op de arbeidsmarkt, dat het best wel waardevol is natuurlijk ook dat je inderdaad, zoals het voorbeeld van mevrouw van Engelshoven net over die docenten gaat, zeg maar. Ja, als je ze meteen al, de zijinstromers meteen al voor de klas kan krijgen, dat is natuurlijk ontzettend gaaf. En dan terwijl ze bezig zijn leren. Nou ja, dat zou je met programmeurs en weet ik het wat allemaal ook kunnen doen.
Ja.
Zodat je gewoon veel sneller je arbeidsmarktproblemen hebt opgelost.
Ja, ja, Ingrid, als je nou kijkt naar die arbeidsmarkt, naar dat leven lang leren en dan geven we nog diploma's, een soort feest. Je bent klaar, je bent er van af. Is het ook soms een beetje, praat vooral namens mezelf. moet daar dan ook niet iets anders voor, een ander ritueel voor gevonden worden? Dat je, dat je eigenlijk niet klaar bent, maar dat, ik weet eigenlijk niet wat het zou moeten zijn. Hoe kijk je daar tegenaan?
Ja, we noemen het nu vaak afgestudeerd zijn.
Ja.
Dat is misschien dan niet meer helemaal de goede term, hè, want het is. Kijk, en dat diploma is ook wel gewoon een soort startbewijs voor de arbeidsmarkt. En ik heb van dat afstuderen moeten we vooral een feestje, laten zijn. Want het zijn ook de rituelen van het leven. Het zijn overgangsrites ook die je met elkaar doormaakt. Maar ja. We moeten het steeds meer gaan zien als een startbewijs op de arbeidsmarkt. Waarin we. Het is misschien het startbewijs voor dat beroep op dat moment, maar dat beroep is er misschien over 5 jaar helemaal niet meer. En daar moet je in mee kunnen bewegen en daar moet je en niet steeds via een hele nieuwe opleiding, maar bijvoorbeeld wel via modules. En wat we bijvoorbeeld in het MBO steeds meer aan het doen zijn ook MBO-certificaten uitreiken. Dus dat je zegt van, ik doe een deeltje van zo'n opleiding, daar krijg ik een certificaat voor, waardoor ik weer meebeweegt met de ontwikkeling van mijn beroep op de arbeidsmarkt.
Ja.
En je ziet dat gebeuren. Ik was laatst een heel mooi voorbeeld hier in de Haagse regio. Een hele grote thuiszorgorganisatie. Die heel veel vrouwen van, nou ja, 50 plus in dienst heeft, die dus al dat diploma een hele tijd geleden hebben gehaald. En die zeiden eigenlijk van ja, door de verhoogde eisen die wij stellen aan de zorg, moeten deze vrouwen extra certificaten halen om vol inzetbaar te houden. En dat heeft een winst voor hen, want ze kunnen meer takenuitoefening, waardoor hun beroep rijker wordt. En het heeft voor ons als werkgever is het heel zinvol om daarin te investeren, omdat het onze medewerkers langer geschikt houdt, die worden breder inzetbaar. En die hadden hier met het ROC gewoon een afspraak dat het ROC die module ging leren. Dat ging om, ik kan me nog herinneren, wondverzorging, want ik ben erbij geweest en dat is nou niet iets wat je mij moet leren, want daar zal ik nooit goed in worden. Maar wel heel waardevol om dat zo met elkaar te doen. En ook voor werkgevers heel waardevol van hey, datgene wat wij doen in de samenleving ontwikkelt ook, hoe neem ik mijn medewerkers daarin mee? En hoe zorg ik ook dat zij ook die ontwikkeling in dat beroep mee blijven doormaken? En dat is heel interessant. En dat vraagt ook wel van opleiders dat ze steeds meer, en niet alleen gaan denken in opleiden naar een diploma, maar ook opleiden in modules en steeds flexibeler opleiden. Ja. En dat is een hele interessante ontwikkeling, biedt ook heel veel mogelijkheden.
Ja, en voorzie jij dan ook, hè, want dat is een van de dingen die ik zie gebeuren, waar soms mijn hart van scheurt, dat je verschillende dingen op verschillende niveaus kunt doen. Stel je voor dat je fantastisch bent in de talen, maar niet in wiskunde. Ja, dan heb je in Nederland, ik weet dat je daar niet over gaat, maar wel over het vervolg. En dan heb je gewoon een probleem, want dan kan je je toelating voor je HBO kun je niet halen of voor je WO niet halen. Omdat je gewoon slecht bent in die talen. En andersom natuurlijk. Als je niet goed bent in wiskunde en je bent fantastisch in die talen, ja, dan wordt het toch lastig om Engels te gaan studeren. Want je moet je wiskunde wel op VWO niveau halen. En ik vind dat een beetje ouderwets, eerlijk gezegd. Of zit ik ernaast?
Nee, daar heb je gelijk in. Dat noemen wij de maatwerkdiploma's. Hè? Wat we nu eigenlijk altijd doen, is iemand diplomeren eigenlijk op het niveau van datgene wat hij het slechtst kan. En dat is voor heel veel jongeren ook heel frustrerend. He, als je inderdaad heel goed bent in wiskunde, natuurkunde, scheikunde, maar heel slecht in talen. En dan alsmaar het net niet halen. Dat zien we. Ik zie dat bijvoorbeeld ook bij jongeren in het mbo die echt fantastisch zijn in hun vak. Maar dan op bijvoorbeeld Nederlands struikelen of op Engels. Ja, en wat we nu aan het bedenken zijn is, ja, zorg ook dat die jongeren echt een gezonde start kunnen maken op de arbeidsmarkt. En laten we dan kijken of ze, want het is heel belangrijk dat jongeren gewoon hun taal wel goed leren. Hè. We willen geen jongeren die straks laaggeletterd zijn. Dat is ook een zorg, dat ze ook goed mee kunnen in de samenleving. Ja. Maar kijk dan of je ook, en dat vind ik ook een verantwoordelijkheid van werkgevers, dan kijk van ja, dat mag ook later in je leven, maar dan heb je al wel gewoon al dat plezier in je werk en kun je je ontwikkelen tot een fantastisch vakman of vakvrouw. Ja. En daarmee, hè, we moeten veel meer leren kijken naar wat kan iemand nou wel, waar is die wel goed in, waardeer iemand daarin, daag hem daarop uit vooral. En hè, zorg wel dat iedereen alle skills heeft die hij nodig heeft in de samenleving, maar het hoeft ook niet allemaal tegelijkertijd.
Ga je dat dan in de komende 4 jaar regelen, dit puntje?
Nou ja, er loopt al een proef met de maatwerkdiploma's in het voortgezet onderwijs. En ik moet wel zeggen, daar, dat liep nog niet meteen storm, maar dan moeten we wel die kant op. Maar voor de mbo certificaten, maar ook de mbo-verklaring, dat je dus, als je alles al hebt, maar één vaak niet, dat je dan met die mbo-verklaring toch gewoon de arbeidsmarkt op kunt, dat hebben we al geregeld. Okay. Dus dat heb ik deze periode al geregeld. Wow. En nou ja, ik vind, dan kijk je echt gewoon naar kansen voor iemand. Naar waar iemand gewoon goed in is. En, nou ja, en wat we ook steeds veel meer zouden moeten doen is, ik kan me ook voorstellen dat, weet je, iemand die ooit een hbo-opleiding heeft gedaan en later gewoon zich wil sterken in vakvaardigheden en misschien dan nog een mbo-opleiding doet. En we hebben dat altijd gezien. Well, nee, maar als je eenmaal op hbo-niveau zit, dan, dan ben je te goed voor het mbo. Wat een onzin.
Ja, mooi punt. Ja.
Sommige dingen waar ik misschien heel goed in ben met mijn hersenen, Maar ik zou dolgraag ook andere skills daarbij hebben. En laten we veel meer die dwarsverbanden door het onderwijs durven leggen.
Ja, nou, hartstikke mooi. Het mooie is, je noemt het al even in een zin, hè, dat we meer naar de skills van mensen kijken. Er is ook zoiets als de skills benadering. Eigenlijk een soort, ja, bijna taxonomie van de vaardigheden die er bestaan allemaal in de arbeidsmarkt. En wat daarin gebeurt, wat wel interessant is, is dat daar in een soort taal wordt ontwikkeld. Waardoor werkgevers en kandidaten over de sectoren heen met elkaar kunnen praten. Want die skills zijn overal hetzelfde. Ja. Dat is nog wel een aardig werkje. Want ik weet dat ze er bij TNO heel druk bezig zijn om die hele taxonomie op te gaan zetten. Zou dat nou niet ongelooflijk kunnen helpen bij het onderwijs? Want dan kun je heel makkelijk zeggen van, oh, okay, ik heb hier op mbo-niveau heb ik deze vaardigheid geleerd. En die is ook goed. Hè? Daar heb ik mijn badge voor gehaald. Of mijn diploma. Of mijn vinkje. Of nou, we moeten iets leuks voor verzinnen. En ik heb dat daar op het hbo gedaan. En ik heb hier nog op het wo onderzoek gedaan naar dit. En daar heb ik weer die badge gehaald. En bij elkaar maakt dat wie ik ben. Want ik kan me ook voorstellen dat het... Ik bedoel, het is wel ingewikkeld te organiseren. Maar het zou voor mensen volgens mij zoveel beter zijn. Zo'n skillsbenadering.
Ja, en ik zeg het tegelijkertijd ook in hoe aankijken tegen diploma's. Ook in diploma mobiliteit internationaal is het allemaal nog heel, heel complex. Maar wel in als je eenmaal dat startbewijs hebt op de arbeidsmarkt. Hè, een startkwalificatie die we dat noemen. Dus een mbo-diploma, een diploma in het hbo of in het wo. Voor je verdere ontwikkeling is deze heel interessant. En we leren daar nu ook wel van dankzij de coronacrisis. Want doordat we zo'n enorm gebrek hebben aan stages, zijn we echt aan het kijken van, ja, maar deze student in die opleiding moet eigenlijk geacht in zijn stage die en die skills te leren. Zijn er nou ook andere sectoren waar je ook die skills verder kunt ontwikkelen en toch je stage kunt lopen? En daar zie je al die dynamiek ontstaan tussen sectoren heen, dus sectoren door. En dat je ook ziet dat studenten door middel van een stage in een hele andere sector toch de goede skills opdoen. En ook daarmee ook wel weer kennis opdoen van andere sectoren. Dus in die zin heeft corona ons ook wel veel geleerd, dat je dus met diezelfde skills veel breder terecht kunt. En dat vond ik een heel interessante ontwikkeling.
Ja, zeker. Ja, ja. We hebben er wel eens een experiment mee gedaan met een grote uitzender. En toen hebben wij, zeg maar, als online opleider en dan met een uitzender met vacatures en cv's, hebben we een analyse gedaan, zeg maar, van de competenties die daarin voorkomen in beide. En dan welke je leert in onze modules. En dan zie je dat daar, ja, er komen echt verrassende inzichten uit, zeg maar, over sectoren heen. Mensen die gewoon bazaal dezelfde competenties nodig hebben, zeg maar. Ja, die best uitwisselbaar zijn. En dat is natuurlijk inderdaad nu door de druk op bepaalde sectoren in de coronacrisis, is dat, ja, heel relevant geworden om juist daarnaar te kijken. Van, kunnen we dan mensen ook sneller overbrengen naar een andere sector waar ze gewoon hartstikke goed passen zonder dat ze het weten?
Ja, nou ja, dat is het juiste. Want we hebben eigenlijk die arbeidsmarkttaal, die is eigenlijk helemaal niet. Ook niet, en dat komt natuurlijk ook om... En daar gaan onderwijs en arbeidsmarkt volgens mij hand in hand. Dat als je die taal leert in het onderwijs, namelijk niet... Ik heb een opleiding bedrijfseconomie gedaan. Nee, ik heb deze dingen geleerd.
Ja.
En dat zijn allemaal facetten eigenlijk die ik beheers. En daar kan ik van alles en nog wat mee. Hè. Het is meer een Lego doos dan dat het een kant-en-klaar bouwwerk is wat je hebt eigenlijk. Ja. Nou, wij zijn het heel erg eens. Dat is mooi. We zijn eruit. Dit alles, als je dit moet gaan organiseren, is dat best nog wel ingewikkeld. Want de onderwijssector die is groot. Er werken veel mensen. We hebben jarenlang geduwd, zeg maar, de sector in. Moest er van alles. Nu zie je volgens mij een beetje de tegenbeweging dat er veel meer bij de professionals neer wordt gelegd. En daar wil ik het straks graag met jullie over hebben. Hoe gaan we zorgen dat die verandering dan in die onderwijssector plaats gaat vinden? Dat hoor je zo.
Leiderschap, leren, inzetbaarheid en inclusie. De laatste inzichten hoor je in People Power.
Tom Bos van Online Academy en Ingrid van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Daar praten we mee over een leven lang leren en de rol van het onderwijs daarin. Ingrid, een van de dingen, ik heb nog even teruggeluisterd, want ongeveer 2 jaar geleden, iets meer dan 2 jaar geleden, was je ook bij mij in de uitzending. En een van de dingen die jij toen noemde, was dat je zei, ja, we hebben een ontregelbrigade ingericht. Dat is een, ik zei het toen nog heel leuk, ook is dat een soort E-team busje met rondrijdende mensen die eruit springen en dan dingen gaan ontregelen. Nou, zoiets was het, maar dan niet in een busje waarschijnlijk. Omdat er zoveel regels zijn of lijken te zijn die de innovatie in het onderwijs tegenhouden. Ik ben zo benieuwd wat daar uitgekomen is.
Nou ja, die zijn nog steeds aan de gang. Maar daar komt een hele hoop uit. Bijvoorbeeld als het gaat om hoe zet je onderwijstijd in. En soms bestaat daar de indruk van, ja, dat moet... je moet verplichte onderwijstijd en dan moeten zoveel uren moeten studenten echt allemaal in dat lokaal zitten en les volgen en begeleid. Ja, wat dat betreft zijn we natuurlijk het afgelopen jaar ook redelijk ontregeld geraakt en hebben we ook gezien dat onderwijs ook in allerlei andere vormen kan. Daar proberen we creatief mee te denken, maar ook in een van de mooiste voorbeelden vond ik, we hebben in het mbo hebben we keuzedelen en we hadden eerst... een heel beperkt aanbod zeggen van, ja, voor studenten, als je dit vak leert, dan mag jij alleen die en die keuzedelen doen. Want die passen bij dat vak. Maar ja, dan krijg je studenten zeggen van, ja, maar ik vind het nou juist eens interessant om in zo'n keuzedeel in een hele andere sector gaan kijken. En kijken of ik daar ook skills kan leren. Of vanuit die sector iets mee kan nemen naar mijn eigen vak. Heel interessant. En nou ja, dat is nou een van de dingen die via die brigade bovenkwam. Van ja, waarom koppelen we dat eigenlijk zo strak? Laten we dat nou eens gewoon helemaal ontkoppelen en loslaten. Het enige wat dan niet mag is dat je een keuzedeel doet van een vak wat je toch al hebt gehad. Dat is niet zo zinvol.
Nee.
En ik was bij een mbo-instelling die dat doet. Dat is voor de mensen van de instelling een hel om te organiseren. Want je moet voor iedereen een opleiding mogelijk maken dat die heel veel verschillende vakken kan doen. Dus qua roosteren is het best ingewikkeld. Maar voor studenten biedt het heel veel mogelijkheden. Ook om eens gewoon even een uitstapje te nemen buiten je eigen vakgebied. En eens over de schutting te kijken van, goh, wat kan ik nou leren van andere sectoren? Wat voor vaardigheden doe ik daar op? En hoe laat me dat naar mijn eigen vak kijken? Dus ik vond dat echt een van de mooiste resultaten. Die ook heel erg past met bij een leven lang ontwikkelen. En hoe kun je ook buiten die hokjes van je eigen vakgebied denken.
Ja, het triggert heel erg de nieuwsgierigheid, kan ik me voorstellen, van mensen.
Ja.
Ja. Het onderwijs is best wel georganiseerd. Bij het bekostigde onderwijs moet ik dan eigenlijk zeggen. Die beweging hè, van de enerzijds dat beleidsmakers gaan bedenken wat er anders moet. En aan de andere kant misschien wel van het spectrum dat de professional zelf, hè, de docent of het team van docenten, dat die de ruimte krijgen om te bedenken hoe het anders en beter zou kunnen. Ik heb het idee dat het allebei eigenlijk verkeerde kanten van het spectrum zijn. Maar dat je een soort combinatie zou moeten hebben. Maar hoe zie jij voor je dat de komende tijd het onderwijs mee kan innoveren met alles wat er gebeurt? Hè? Al is het maar de technologie, maar ook de maatschappij natuurlijk, wat er gebeurt, de arbeidsmarkt. Nou, dat is een hell of a job. En ook een hele ingewikkelde veranderopgave. Hoe zie jij dat voor je, Ingrid?
Nou ja, het is een hele grote, ingewikkelde opgave waarbij de onderwijssector ook wel een beetje een mammoetanker is die niet zo makkelijk keert. Maar je hebt helemaal gelijk als je zegt van ja, het is niet of het een of het andere. Ja, er is veel geregeld en er moet ook meer vertrouwen in de professionals. Maar, en zonder dat al die regels meteen overboord moeten. Ik vind dat we wel meer ruimte weer moeten geven aan professionals om zelf ook goed te kunnen kijken naar de inrichting van het onderwijs. En tegelijkertijd hebben we als overheid ook gewoon wel een taak dat jongeren bijvoorbeeld hun basisvaardigheden wel echt goed leren. En dat ze mee kunnen komen in de samenleving. Dat een diploma ook gewoon civiel effect heeft, zoals we het noemen. Dat je dat echt een rol heeft op die arbeidsmarkt. Dus dat ook een diploma wat je in Nederland haalt ook in de rest van Europa iets waard is. Dus daar moeten we wel allemaal dingen borgen. Ik vind dat ik ook een verantwoordelijkheid heb als het gaat om werkdruk van personeel. Hè, maar het borgen van die kwaliteit van het bekostigd onderwijs, die is wel heel belangrijk. Hè, maar je ziet bijvoorbeeld, en daar zijn we echt over aan het nadenken, dat hè, het heel erg denken, bijvoorbeeld ook in het hoger onderwijs in termen van opleidingen, ja, dat zijn we aan het loslaten. Dat betekent ook dat we straks bijvoorbeeld niet meer opleidingen gaan accrediteren, maar veel meer instellingen gaan accrediteren. Gewoon kijken van, heeft die instelling kwaliteit, maar dat niet meer per opleiding gaan doen, want die opleidingen die worden veel meer hybride en het zal veel meer maatwerk worden per student, hè, die ook een beetje zijn eigen opleiding samen gaat stellen. Dus het is op vele borden schakelen. Het is kwaliteit waarborgen. Dat vind ik heel belangrijk voor de overheid. Toegankelijkheid waarborgen. Hè, daar zit het kwaliteit, toegankelijkheid, civiel effect waarborgen. Maar tegelijkertijd ook ruimte geven om mee te bewegen waar de samenleving om vraagt. En die ruimte is de afgelopen jaren wel eens te beperkt geweest.
Ja, nou heb je natuurlijk enerzijds hè, de instituten in Nederland, de hogescholen, de universiteiten, de ROC's. Anderzijds is er natuurlijk ook een markt voor opleidingen die eigenlijk vooral misschien wel gericht is op de rest van het leven. En die daar heel veel ervaring heeft. Tom, hoe zie jij die samenwerking tussen die twee? Want we willen een leven lang leren gaan. Ja. We hebben net al geregeld dat de overheid daar een rol in gaat spelen.
Ja.
Denk jij dan, hey, tof, we hebben een nieuwe klant? Of,
Nee, nou, ik denk dat alleen maar samen kan. We hebben het er in deze podcastserie vaker over gehad dat de schaal waarop dat leven lang leren moet plaatsvinden en de hoeveelheid die er geleerd moet worden, die krijgen we niet in de reguliere instellingen weggewerkt, zeg maar. En ook niet in alleen de private instellingen, zeg maar. Dus dat moet samen. En het voorbeeld van de mbo-scholen is eigenlijk best wel aardig. Dat is vaak natuurlijk bij ROC's regionaal belegd. Nou, als je dan dus een fatsoenlijke groep wilt vormen voor zo'n keuzedeel ergens op een heel specifiek onderwerp, droompiloot of zo, ik noem even wat, dat is best pittig. Maar als je dat over het land bekijkt, is het best makkelijk. Dus ja, zo iemand kan best voor een keuzedeel natuurlijk. Helemaal als dat nu wat makkelijker delen online zijn en zo, dan is reistijd ook niet meer zo'n probleem. Kun je best voor zo'n keuzedeel natuurlijk kijken voor samenwerking tussen die verschillende mbo-instellingen. Ja. Om te zorgen dat dat gewoon veel makkelijker te organiseren is. Ja, en dat kan, daar kan privaat natuurlijk ook een prima onderdeel bij spelen, zeg maar. Dat kunnen we aan elkaar verbinden.
Ja. Ja. Ja, hoe zie jij dat, Ingrid? Want het is natuurlijk altijd spannend hè, als markt en bekostigde instellingen. Daar zit altijd een soort spanning tussen. Er moet vooral niet iemand voorgetrokken worden of iemand anders benadeeld worden.
Ja, kijk, het is, maar je zult die samenwerking nodig hebben. Kijk, hè, als je probeert je een voorstelling te maken van wat we in de toekomst nodig hebben aan hè, aanbod in het leven lang ontwikkelen. Dat is veel te veel. Dat moet nooit het bekostigd onderwijs helemaal zelf willen doen. En daar zijn voor een deel ook private aanbieders. Hebben daar ook gewoon veel meer ervaring in. Hoe zorgen wij dat mensen hè, naast hun baan kunnen blijven doorleren? Hoe zorgen wij dat we erkenning krijgen voor datgene wat je al weet. Dat beter aansluit op elkaar. En die twee hebben echt elkaar nodig om dat op een goede manier te combineren. En ik kan me heel goed voorstellen dat we het kostigd onderwijs echt houden om zeg maar, dat startbewijs op de arbeidsmarkt te houden. Maar dat publiek en privaat steeds meer met elkaar gaan samenwerken op van ja, en maar wat komt er daarna? En hoe zorgen we nou dat ook in zo'n vak er voldoende aanbod blijft voor werknemers om mee te bewegen met de beweging die dat vak maakt. En daar hebben we elkaar gewoon echt heel hard nodig.
Mooi. Jij staat aan het, een beetje dramatisch gaat het nu ineens worden. Jij zit in de laatste, laten we hopen, maanden. Niet al te lang, want dan betekent dat er snel weer een nieuw kabinet geformeerd is. Want die formatie die moet natuurlijk niet weer ellenlang gaan slepen. Maar daar hebben we goede hoop op. Als je nou terugkijkt, Ingrid, waar ben je het meest blij mee wat je voor elkaar hebt gekregen de afgelopen 4 jaar?
Nou ja, voor, als het gaat om in die onderwijsportefeuille is het echt gewoon een verandering in denken. Wat we voor elkaar hebben gekregen is dat we niet meer, als het gaat om mbo en hoger onderwijs, het niet meer hebben over denken in termen van rendement en studiesucces, maar we praten over studentsucces. En het gaat over kwaliteit. En dat we steeds meer aan het loslaten zijn dat de student zo snel mogelijk door het onderwijshuis gejaagd moet worden. Maar dat we veel meer aan het kijken hoe kunnen we ervoor zorgen dat we jonge mensen de ruimte geven zich te ontwikkelen en zich voor te bereiden op een inderdaad steeds dynamischer wordende arbeidsmarkt. Hoe zorgen we dat er minder concurrentie is tussen onderwijsinstellingen, maar dat er meer sprake is van samenwerking en samenbouw aan het goed stelsel. Dat zijn echt majeure knoppen die zijn omgezet. En dat dat gelukt is, daar ben ik reuze trots op.
Mooi. Wat ga jij de komende... Want je hebt het een beetje druk gehad, denk ik, tijdens je ministerschap. Je hebt heel veel geleerd natuurlijk, maar je hebt on the job geleerd. Misschien heb je het over een tijdje heb je iets meer tijd. Wat wil je zelf leren?
Oh, er is nog zoveel wat ik zou willen leren. Ik heb tijdens mijn ministerschap een dagje meegelopen met de koksopleiding in een mbo. En die zou ik best nog een keer helemaal willen doen. Maar ik ga. Ik wil ook eens even de tijd om eens rustig na te denken over. Wat wil ik nou nog leren en wat wil ik verder? En daar heb ik gewoon één methode voor om daar goed over na te denken. En dat is in mijn eentje een lange wandeltocht maken. En daar zie ik heel erg naar uit.
Heerlijk.
Nou, dat gunnen we je ernstig na zo'n intensieve periode. Ik dank jullie beiden zeer. Tom Bos van Online Academy en minister Ingrid van Engelshoven. Dank je wel.
Ook bedankt.
Graag gedaan.
Meer afleveringen vind je op peoplepower.radio en jouw favoriete podcast-app.